We gaan weer verder bij waar we gebleven waren. Dat is altijd wel een goede methode, denk ik. En dat is in Romeinen 1. En we lezen van Romeinen 1, vers 16 tot 32. Het is altijd toch weer een voorrecht, hè, dat we de tijd hebben mogen vrijmaken en de gelegenheid hebben om samen te komen rondom het woord van God. Want dat is uiteindelijk toch de enige bron van waarheid. En we zullen merken dat in het gedeelte waar we nu vanavond ook mee bezig gaan, dat het daar ook draait om die waarheid, of eigenlijk de tegenstand van die waarheid. Ik lees even vanaf vers 16, dan hebben we gelijk een beetje overlap met vorige keer. En dan lees ik het hoofdstuk ook uit. Er staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij ze niet alleen zelf, of doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Nou, tot zover. Vooral het laatste gedeelte, dat hakt er wel even in, hè, als je dit allemaal zo leest. Over wat er allemaal gaande is en waarmee mensen vervuld kunnen zijn. We begonnen even met vers 16 en 17. Want daarin gaat het om het geloof. Hè. We hebben daar de vorige keer wat uitgebreider bij stilgestaan. Het geloof waardoor we deel hebben aan de rechtvaardiging in Christus. Er wordt in vers 17 gezegd door Paulus, de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof en dan tot in het geloof. Zo is het eigenlijk, uit geloof tot in geloof. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus als een rechtvaardige leeft, leeft hij uit geloof, maar dan vervolgens ook weer tot in geloof en tot alles wat ja, het geloof met zich meebrengt. Er is sprake wat dat betreft in het leven van de gelovigen van een, ja, niet een stilstaande toestand, maar van een bepaalde groei. Het is dynamisch, het gaat van het een naar het ander. En steeds meer mag je je ervan bewust leren zijn wat het betekent dat God je zijn gerechtigheid heeft toegerekend. Dus dat je een rechtvaardige bent. Ongelooflijk, maar ook ongelooflijk rijk. En ja, dat is iets dat heeft de Heer voor de gelovigen in het algemeen ook weggelegd. En nou ja, we weten, we hebben daar ook de afgelopen keren bij stilgestaan, dat als het hier zo gaat over die boodschap van het evangelie, dan gaat het echt over de basisdingen. Namelijk dat je gelooft dat er een God is, dat hij de schepper is van hemel en aarde. En ook dat je die God kunt leren kennen door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, en dan kan er twee kanten opgaan voor de mens. De ene kant is dat hij als rechtvaardige uit het geloof gaat leven. En de andere kant, en dat wordt vanaf vers 18 dan toch wel vooral duidelijk, dat heeft te maken met de toren van God die geopenbaard wordt. We zullen straks ook nog een ander gedeelte lezen uit de Bijbel. Ja, we zullen veel meer gaan lezen natuurlijk. Maar daarin zie je min of meer diezelfde lijn die hier ook naar voren komt. Het zijn hier mensen, zowel de voor- als de tegenstanders namelijk. Het zijn mensen die op een of andere wijze direct betrokken zijn op God. Direct betrokken zijn met de dingen van de Heer. Of ze dat nou als gelovigen zijn, of dat ze dat zijn als tegenstanders. Maar daar draait het in feite om. Het is hier niet zomaar de verdeling die hier speelt tussen gelovigen en ongelovigen in het algemeen. Maar het is wat meer toegespitst op van hoe sta je ten opzichte van de Heer en zijn gerechtigheid. Nou, hoe dat allemaal precies zit, daar gaan we vanavond proberen wat meer achter te komen. Er staat in het 17e vers, de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot in geloof. En daar staan die woorden geopenbaard. Wordt geopenbaard. En dat wordt geopenbaard, dat staat in een tijd, een taalkundige tijd, waaruit blijkt dat dat nu gebeurt. Even los van wanneer dat nu is hoor. Maar dus het staat in de tegenwoordige tijd, dat wil ik eigenlijk maar mee zeggen. En datzelfde geldt ook voor wat er in vers 18 staat. De toren van God wordt geopenbaard. En ook dat staat in de tegenwoordige tijd. Wordt geopenbaard vanuit de hemel. Je krijgt een beetje de neiging, zo in eerste instantie, om bij dat woordje wordt, om daar een soort toekomende tijd in te gaan zien. Weet je wel, dat gevoel krijg je er een beetje bij. Maar wat de taal betreft heeft het dus echt te maken met wat er nu gebeurt. De tegenwoordige tijd wordt geopenbaard. Nou, ik heb nog even gekeken naar andere teksten waar dit woord ook voorkomt in precies dezelfde vorm. En dan zie je toch dat het iets met toekomst te maken heeft. Nou, de eerste keer dat het geval is, dat is in Lucas 17 vers 30. Nou, die tekst die wil ik er even bij nemen. Lucas 17 vers 30. En daar is het ook maar gewoon vertaald als een toekomende tijd. En dat snap je ook wel een beetje in dit verband namelijk. Er staat Lucas 17 vers 30... En dat is tijdens de toespraak van de Heer Jezus met betrekking tot, zoals erboven staat, de komst van het Koninkrijk van God. Hij zegt daar in vers 30, evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Nou, dan zie je ook dat er al het woordje zal bijgezet is. Maar hier staat dus eigenlijk precies hetzelfde als wat er in Romeinen 1 staat. Dus er staat, evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Nou, omdat het in dit vers wel heel duidelijk is dat het gaat om een toekomstige dag, Hebben ze dan ook meteen maar gedacht van nou laten we dan dat woord openbaren ook maar meteen in de toekomende tijd zetten. Maar goed, je ziet het, hè? Dat woordje of die woorden wordt geopenbaard, zoals dat vers eigenlijk zou moeten eindigen. Die kunnen wel degelijk betrekking hebben op een moment in de toekomst. Dat is eigenlijk wat ik er maar mee wil zeggen. En hier is dat in ieder geval ook heel duidelijk aan de hand van alles wat er verder bij staat. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. En dan verwijst de Heer Jezus Christus uiteindelijk naar de dag dat hij zich openbaart in zijn heerlijkheid. Dus er komt een moment en dan is dit de realiteit, dan is dit de tegenwoordige tijd, zeg maar. Dat Christus geopenbaard wordt. Er is nog een tekst waar dat op die manier voorkomt. En ook dat heeft met de toekomst te maken. En dat is in 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 3 vers 13... Daar schrijft apostel Paulus over dat schrijven op het fundament en dergelijke. Hè? Of het schrijven, het bouwen op het fundament. Kun je met hout, hooi en stoppelen doen en met goud, zilver en edelsteen, weet u wel. In vers 12. Nou even vers 11 erbij, daar zegt hij, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. En dat was in de tijd zo dat Paulus die Korinthebrief schreef, dat is in onze tijd nog steeds zo. Er is maar één fundament en dat is de Heer Jezus Christus, alleen op hem kun je je geloofsleven bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is, dat is Jezus Christus. Hè? En dan komt vers 12, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Het is een lastig vers, tenminste als het even gaat om dat woordje openbaren. Want ik weet eigenlijk zeker dat u nu allemaal denkt, ieders werk zal openbaar worden, dat zal het wel zijn. Maar ja, dat is het dan weer net niet. He, er staat hier in vers 13, staat ieders werk zal verschijnen. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur wordt geopenbaard. Zo staat het er eigenlijk. Dus best wel verwarrend. Maar je ziet dat ook hier in vers 13, dat er gekeken wordt door Paulus naar een toekomende dag. Er komt een dag, dan wordt die wordt geopenbaard in vuur, zo staat hier dan. Er komt een dag en dan wordt het allemaal duidelijk. Hè? Nou, en het is in feite die dag, en laten we maar even terugkeren naar Romeinen. Het is in feite die dag waar Paulus ook in de Romeinenbrief naar verwijst. Het gaat over een toekomstig moment. Dus de rechtvaardige of de gerechtigheid van God, vers 17, wordt geopenbaard. En als je je dan afvraagt, wanneer wordt dat geopenbaard? Nou, dan kun je taalkundig nog zeggen van nu. Maar in het licht van het plan van God, zoals dat in de Bijbel naar voren komt, is dat op de dag waarop Christus wordt geopenbaard. Dan wordt zijn gerechtigheid namelijk geopenbaard. En dat geldt ook voor de toren. Vers 18, de toren van God wordt geopenbaard. En dan kun je ook weer afvragen van wanneer is dat dan? Nou, dat verwijst naar het moment, een specifiek moment in de toekomst waarop dat gaat gebeuren. Je kunt hier trouwens in Romeinen 2, kun je daar meteen ook al het antwoord op vinden. In vers 5, daar schrijft Paulus, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen of tot in de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Dus nou zie je, daar wordt heel specifiek naar een moment verwezen, namelijk die dag. De dag van toorn en openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Dus daar gaat het over. Dus we zijn ja, met die woorden die Paulus hier uitspreekt, zijn we dus onderweg naar een toekomstige dag. We hebben vorige keer nog een paar versen gelezen uit Openbaring 6. Dat de mensen zich verbergen voor de heuvel of in de spelonken en in de grotten. En dat ze zeggen, bergen, val op ons, want wie kan bestaan bij de openbaring van de toren? Wie kan zijn toren, de toren van het lam, wie kan dat weerstaan? En in het boek Openbaring krijg je dan vervolgens ook meteen het antwoord erop. Dat zijn namelijk de 144.000 en het is de schare die niemand tellen kon. Dat zijn blijkbaar de rechtvaardigen in het boek Openbaring die door de gerechtigheid van hun geloof leven uit dat geloof. Maar tegelijkertijd zullen er dus mensen zijn die zeggen van nou, bergen valt op ons. Want ja, het lam is zichtbaar, we zien zijn troon en ja, weet je, want die hemel die wordt opgerold. Een hele wonderlijke situatie die zich daar afspeelt. Nou, in dat toekomstige perspectief staan ook deze woorden die Paulus hier schrijft. En wat schrijft hij dan? Want dat is wel belangrijk. Vers 18 zegt, de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel of vanaf de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, dat de moet je eigenlijk maar even weglaten, van mensen die de waarheid in ongerechtigheid, ja, en dan heb ik altijd een beetje een klemtoonprobleem met dit woord, onderdrukken of onderdrukken. Je mag eigenlijk zelf even bedenken wat je daar zeggen moet. Ja. Ik had er vanavond aan tafel nog even over van, ik zeg, want als ik moeilijke dingen heb, vraag ik altijd aan mijn vrouw, van hoe moet ik dat nou zeggen dan? Maar ik heb bij onderdrukken, heb ik veel meer het idee van slavernij, weet je wel, slavernijverleden en van alles. En als je zegt onderdrukken, dan heb ik meer het idee van, je ligt in het zwembad en je drukt die ander onder, weet je wel? Dus er zit wel een beetje verschil tussen. Nou, dus ik, ja, hè? Het heeft vooral met het onderdrukken te maken. Of je kunt ook wel zeggen weerhouden. Een bekende tekst natuurlijk in de Bijbel. De mens der wetteloosheid die wordt weerhouden. En je weet wat hem weerhoudt, zegt Paulus in de 2 Thessalonicense brief. En dat weerhouden, dat is dus hetzelfde woord als wat hier wordt vertaald met onderdrukken. Het gaat hier over mensen. Dus als je nou even heel kort de vraag stelt van over wie wordt nou de toren van God geopenbaard? Nou, dan staat dat hier ook heel duidelijk. Namelijk mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus die waarheid niet naar boven willen laten komen, maar de waarheid, en dat is natuurlijk de waarheid van God, hè, want er is er maar één die de waarheid in pacht heeft, en dat is God namelijk. Dus die de waarheid van God tegenstaan. Het zijn tegenstanders van die waarheid. En ik denk dat het wel goed is dat je je realiseert dat het dus ook heel specifiek om die mensen gaat. Ik denk dat de neiging, als dit Bijbelgedeelte gelezen wordt en als er over gesproken wordt, of als er Bijbelstudie over gedaan wordt of geschreven wordt, dan is de neiging heel groot om hier maar meteen van te maken van, nou jongens, de toren van God komt werkelijk over elke ongelovige die er op de wereld rondloopt op het moment dat Christus terugkomt. Kijk, als dat nou zo zou zijn, dan vrees ik dat er vanaf dat moment ook heel weinig mensen nog zouden leven. Enerzijds. En anderzijds kom je dan ook niet uit met het volk van Israël, dat als zendingsvolk het evangelie van het koninkrijk zal verkondigen. Want aan wie moet je het verkondigen als er toch niemand meer is? Hè? Maar goed, dat soort gedachten, en daaruit voort komt dan ook nog weer dat mensen wel zeggen, dat is in de wat oudere evangelische taal is dat natuurlijk zo van, als je gelooft kom je in de hemel, als je niet gelooft kom je in de hel, weet je wel. Het was ook meteen heel zwart-wit allemaal. Die gedachte wordt natuurlijk ook hier nog een beetje versterkt. Er staat zo boven de toren van God over de heidenen. Maar ja, weet je, voor zover het dan heidenen zijn, dan zijn het heidenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus het zijn niet zomaar mensen, het zijn mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat moet je even goed vasthouden, want zij zijn het waar Paulus voor de rest van dit gedeelte, van dit hoofdstuk over schrijft. Pas in hoofdstuk 2, dan gaat hij zeggen, daarom bent u niet te verontschuldigen. En dan richt hij zich opeens op u. Maar je zult zien dat het hele gedeelte, tot aan het einde van vers 32 van hoofdstuk 1 aan toe, richt hij zich steeds op zij en hun. Dus als je dat nou even vasthoudt, hè. Die toren van God wordt geopenbaard, staat er, vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dan staat er, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Ja, wie is dat dan, die hun? Ja, dat zijn die mensen uit vers 18. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Dat zijn nog steeds dus die mensen, want het gaat hier niet over andere mensen. Nou, dat gaat dan zo verder. De dingen van hem die onzichtbaar zijn, zegt Paulus in vers 20, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God geëerd. Zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Ja, dus het draait hier steeds om degenen die tegen die waarheid in opstand komen. En dan is het nogmaals, dan is het de waarheid van God, hè, waartegen ze zich verweren. Dus het gaat om mensen die de waarheid in ongerechtigheid en begeefdaling zegt ten onderhouden. Dat vind ik eigenlijk een makkelijkere vertaling, dan zit je ook niet met die klemtoon. Ten onderhouden. Hè? Of weerhouden. Hè? Zoals dat woord, hetzelfde woord op een andere, in een andere tekst wordt vertaald. Als je je dat realiseert, dus dat het om een bepaalde groep gaat die tegen de waarheid gekant is, dan ga je ook iets beter, maar ik denk niet dat wij dat helemaal ten volle kunnen begrijpen, maar dan ga je iets beter begrijpen waarom Paulus op een gegeven moment schrijft in vers 24, vers 26 en vers 28, dat God die mensen overgegeven heeft. Want God heeft niet zomaar werkelijk iedereen overgegeven. Als het hier gaat over mensen die overgegeven zijn door God, gaat het hier in de context van dit gedeelte nog steeds over de mensen die de waarheid ten onder houden in ongerechtigheid. En dat zijn dus mensen op de een of andere manier die daar ook niet onbewust mee bezig zijn, maar dat zijn mensen die, zoals ik in het begin zei, die dus echt betrokken zijn op de dingen van God, maar als tegenstanders. Dus die staan God en zijn plan staan ze tegen. Nou, dat overgeven, hè, er staat hier in vers 24 bijvoorbeeld, daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. En die hun, het heeft hier dus nog steeds, en hen en hun, heeft nog steeds betrekking op de mensen uit vers 18. En ook vers 26, daar staat, daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. En ook in vers 28 staat, en omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken, nota bene. Dus de Heere God heeft ze overgegeven aan een verwerpelijk denken. Nou, dat overgeven, hè, wat daar staat, ja, je kunt dat bijvoorbeeld ook wel een beetje opvatten als loslaten. Hè, dat de Heer ze losgelaten heeft en als het ware gezegd heeft van, nou, dan moet je het zelf maar uitzoeken of zo. Maar Ja, dat woord overgeven, zo wordt het eigenlijk voornamelijk gebruikt en vertaald in het Nieuwe Testament. En dat is op zich ook goed vertaald trouwens, overgeven. Maar als je dat woord nou op gaat zoeken, dan zie je dat de apostel Paulus, en natuurlijk dat is onder de leiding van de Heilige Geest, hè, maar dat hij die woorden, en tot drie keer aan toe, dat hij die niet voor niets gebruikt. Dat oorspronkelijke woord voor overgeven, dat komt, heeft mijn Bijbelprogramma uitgerekend, 121 keer voor in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Nou, wees gerust, daar gaan we niet allemaal opzoeken. Maar een paar teksten toch wel. En de eerste tekst die daarover gaat, dat is in Matthäus 4. Daar komt datzelfde woordje voor overgeven, komt daarvoor. En als je deze eerste tekst waarin dat woord voorkomt leest, dan ga je al een beetje denken van, oh, wacht eens even. Weet je wel? Maar dat is nog maar een beetje hoor, maar de rest van de teksten die we gaan opzoeken, daar wordt het wel duidelijk. Matthäus 4, vanaf vers 12. Volgens mij hebben we dat vorige keer of de keer daarvoor ook gelezen trouwens, in verband met de verkondiging van het Koninkrijk van God. Vers 17, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Vers 12, daar staat, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. En het gaat om vers 12. Daar staat overgeleverd, en dat is datzelfde woordje overgegeven. En wat hier gebeurt, kijk, Johannes was overgeleverd. Maar dat betekent dus dat Johannes het leidend voorwerp was, letterlijk en figuurlijk. En dat er dus iemand anders was, of anderen waren, die hem hebben overgeleverd. En daar gaat het dus om tegenstanders van God. Want Johannes stond in de dienst van God en Johannes wordt overgeleverd. En hij moet dat uiteindelijk ook met de dood bekopen trouwens. We weten allemaal hoe dat met Johannes de Doper is afgelopen. Een stukje verder, Matthäus 17... In vers 22, en daar zie je al boven staan de tweede aankondiging van het lijden. Vers 22, daar staat, toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden en zij werden zeer bedroefd, want degene tot wie de Heer dat zegt, zijn discipelen. Dus de Zoon des Mensen, staat er, zal overgeleverd worden of overgegeven worden. Als je dit zo leest, dan weet je dus, daar in Romeinen 1, als daar steeds staat, of steeds drie keer staat, daarom heeft God hen overgegeven. Als je het daar zo zou vertalen zoals het hier staat, in Matthäus 17 vers 22, dan kun je dus ook zeggen, daarom heeft God hen overgeleverd. God heeft ze overgeleverd. Hier is het de Zoon des Mensen, die overgeleverd zal worden in de handen van mensen. En ze zullen hem doden en op de derde dag zal hij opgewekt worden. Dus dat is ook zo'n voorbeeld van de tekst, van een tekst waarin dit woord overgeven of overleveren gebruikt wordt. Het is allemaal in de grondtaal hetzelfde woord. Nou, in Matthäus 20, ook weer, dat is ook weer zo'n aankondiging van het lijden vanaf vers 17. Daar staat, toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen, ze zullen hem aan de heidenen overleveren, om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. De Heer Jezus die voorzegt dit ook op een manier alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hè? Het feit dat de zoon overgeleverd wordt, hè, en dat hij ter dood veroordeeld wordt. Hij wordt ook gedood, hè, dat zegt hij ook in de aankondigingen. Hij wordt gekruisigd. En dan staat er zo in vers 19 aan het eind, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. He, want ja, wat die mens ook wil en bedenkt, he, daar, ja, er is natuurlijk niets opgewassen tegen de kracht en met name de opstandingskracht die God in Christus tot uitdrukking bracht. Vers 18 en vers 19, staat in beide versen staat dat woord overleveren. Dus eerst staat er dat de zoon des mensen aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd wordt of overgegeven wordt. En in vers 19 staat, zij, die overpriesters en schriftgeleerden, zullen hem aan de heidenen overgeven. En we weten ook inderdaad dat dat gebeurd is. Ja, hij is uiteindelijk, nou ja, dat gaan we zo lezen. Matteüs 26. Vanaf vers 14 gaat het daar over Judas, de verrader. Daar staat, toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilverstukken toe en van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Dus nou heeft de Heer Jezus zelf al een paar keer, tenminste een paar keer hebben wij dat gelezen, voorzegd dat de zoon des mensen, hij als zoon des mensen zal overgeleverd worden. Zijn voorloper Johannes de Doper, daar was dat al, hem was dat al overkomen. En hier hebben we dan Judas en die zegt van wat krijg ik, hè? Wat zit er voor mij in, weet je wel? Als ik hem aan u overlever. Nou, en dan zoekt hij vanaf dat moment, een geschikte gelegenheid om hem over te leveren, over te geven. In hoofdstuk 26 later, in vers 21, daar gaat dit verder. Ja, en nou wordt het toch wel weer heel helder. De Heer Jezus is daar op de paasdag, op het Pesachfeest, is hij daar 's avonds met de discipelen samen om het paascha te vieren. En dan vinden er zo van die gesprekken plaats. Maar dat waren niet echt gezellige gesprekken, zeg maar. Als wij de kerstmaaltijd hebben, weet je wel, dan heb je het niet over deze dingen, tenminste niet met die zwaarte. Hè? Je hebt het er misschien wel over, maar op een heel andere manier. Maar goed, de Heere die zegt in vers 20, toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En nou is hier verraden de vertaling van het woord dat we nu tot dusver steeds gelezen hebben als overleveren of overgeven. Dus hier had ook net zo goed vertaald kunnen staan, één van u zal mij overleveren. Nou, wij weten het al, maar zij wisten het nog niet wie dat was. Want er staat, ze werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, heren. Hij antwoordde en zei, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij overgeven. Oftewel, verraden. De zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei, ik ben het toch niet, rabbi. Hij zei tegen hem, u hebt het gezegd. Dus dat woord verraden, ja, dat is dus hetzelfde woord als het woord overleveren en het woord overgeven. Dus oorspronkelijk, hè, in de oorspronkelijke taal. Dus dat zijn verschillende vertalingen van één en hetzelfde woord. In vers 45, ook van hetzelfde hoofdstuk nog, daar begint ook een gedeelte waarin dat verraden naar voren komt. Daar gebeurt het ook echt. Vers 45 tot en met vers 48, daar staat... Toen kwam hij bij zijn discipelen, dat speelt zich af in de hof van Gethsemane. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Dus daar staat overleveren, zo is het vertaald. In vers 46 is het weer vertaald met verraden. Dat is voor de duidelijkheid. Sta op, laten wij gaan, zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Maar het is hij die mij overlevert, is dichtbij. En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte met zwaarden, stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik zal kussen, die is het, grijp hem. Nou ja, en zo kust hij de Heer, hij zegt er nog bij, gegroet Rabbi. Die man die heeft er trouwens later ontzettende spijt van, hè, Judas, wat hij gedaan heeft. Maar dat verraden, overleveren en overgeven is dus allemaal één en hetzelfde. Nou, nog één vers uit dit evangelie, vers 1 van hoofdstuk 27. Dus de Heer Jezus is nu overgeleverd aan de overpriesters en schriftgeleerden, hè? Zoals hij voorzegd had. Hij had ook voorzegd dat de overpriesters en schriftgeleerden hem zouden overleveren aan de heidenen. Nou, dat is wat hier aan de hand is. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. En zo is hij aan de heidenen overgeleverd. Precies zoals de Heer Jezus het ook voorzegd had. Nou, degenen die hem hebben overgeleverd, overpriesters, schriftgeleerden, zij hebben hem eerst ontvangen en vervolgens hebben zij hem overgeleverd. En diegenen, die worden in de Bijbel juist als degenen omschreven die zich verzetten tegen de waarheid van God. Zij behoren in ieder geval tot een bepaalde groep van mensen, en die mensen zijn er door alle tijden heen geweest, die zich verzetten tegen Gods waarheid. Dat kon al in de tijd van het Oude Testament zijn. Ja, en in feite heb je dat natuurlijk nu nog. Mensen die zich echt actief afzetten tegen de waarheid van God. Nou, deze overpriesters en schriftgeleerden, dat zijn dus ook mensen die daartoe behoren. Ik wil eventjes naar het Lucas-evangelie. Lucas 17, vers 25. Want Lucas beschrijft ze ook, alleen hij beschrijft ze anders. Nou, Lucas schrijft op wat de Heer Jezus zegt. Vanaf vers 20 wordt ook daar beschreven hoe het er in de toekomst aan toe zal gaan. En daar staat... in vers 24, zoals de bliksem flitst, en dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf, die Lucas heeft opgeschreven. Zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Daar heb je die dag. Ja, 17. 17 vers 24. Dus daar staat aan het einde van het vers, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Dan heb je die dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit, en daar heb je dat andere woordje, geslacht. En dan staat er in de HSV nog mooi voor mensengeslacht. En dan denk je, of dan lijkt het alsof je moet denken van, nou, dat zijn gewoon alle mensen, het mensengeslacht, het menselijk geslacht, noem maar wat. Maar dat woordje mensen, dat staat hier niet. Er staat hier gewoon, hij moet lijden en verworpen worden door dit geslacht. Nou ja, we hebben nu aan de hand van Matteüs wel al gezien, ja, wie degene waren die hem met name hebben overgeleverd. En dan kom je toch terecht bij de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zijn degene die hem hebben overgeleverd. Dus dit geslacht in Lucas 11. In vers 29 en 30, daar gaat het ook over dat geslacht. En daarvan zegt de Heer, vers 29, toen de menigte te hoop liep, begon hij te zeggen, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. He, dus de Heer die zegt hier dat het geen teken zal ontvangen dan het teken van de profeet Jona. Nou, we hebben wel eens vaker met elkaar stilgestaan bij dat teken van Jona. Dat heeft te maken met de dood en de opstanding. De dood, het begraven zijn en de opstanding van Christus. He, dat de Heer Jezus zegt ook zelf dat Jona een voorbeeld is geweest van wat er met de Zoon des Mensen zou gaan gebeuren. 3 dagen en 3 nachten, weet u wel. En dat is het teken dat ze zullen ontvangen. Ja, sterker nog, dit geslacht, de Heer die zegt erbij dat is een verdorven geslacht, zou zelfs zelf de hand erin hebben. Op zo'n manier zelfs zouden hen dat teken gegeven worden, ze zouden er zelfs in meewerken. Want dit geslacht, dat zijn degenen, lazen we net in Lucas 17 vers 25, die de Heer zouden verwerpen en ter dood zouden brengen. Hij moet verworpen worden door dit geslacht, zegt de Heer Jezus over zichzelf als Zoon des Mensen. Nou, en hier komt dat dan ook naar voren. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Nou kun je even denken van, ja, hè, maar kun je dat nou wel zo zeggen? Weet je wel, dit geslacht, zou dat dan toch niet, zouden dat niet alle mensen zijn gewoon? Weet je wel? Nou, ik denk niet dat je dat zo kan zeggen. Misschien zo op het eerste gezicht. Maar je moet even kijken, hè? De Heer Jezus zegt hier, dit geslacht verlangt een teken. Nou, en als je nou in dit gedeelte gaat kijken naar een eerder vers, ook in hoofdstuk 11 dus, dan staat er vanaf vers 14, er staat, hij dreef een demon uit bij iemand en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. Sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen verlangden van hem, om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Dus een teken uit de hemel. Nou, er wordt vanaf dit vers niet meer over het woordje teken gesproken, tot vers 29. Als de Heer zegt, dit geslacht is een verdorven geslacht, het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Dus we hebben nu 2 teksten waarin staat dat er een geslacht is, of waarin mensen er zijn, anderen, zo staat er in vers 16, die van hem een teken verwachten. We zijn nou eigenlijk nog geen stap verder, hè, want wie verwacht er nou dan een teken van de Heer Jezus? Ja, kun je zeggen in het licht van het Lucas-evangelie van, nou ja, die anderen, hè, daar ben je er klaar mee. Maar nou gaan we eventjes vergelijkend waardeonderzoek doen. Want nou moet u eventjes Matteüs 12 erbij nemen. Matteüs 12, dat is namelijk, zo noemen ze dat, een parallelgedeelte. Dat betekent, dat is hetzelfde, dezelfde geschiedenis die dan beschreven wordt, maar dan door Matteüs. En in Matteüs 12, Daar staat vanaf vers 22, toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Nou, je ziet wel, hè, dit is een gedeelte. Dat komt overeen met wat je in Lucas 11 leest. Daar staat, sommigen van hen, staat er in Lucas 11 vers 15, sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. En anderen verlangden van hem om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Dus sommigen van hen zeiden dat. Hier in Matthäus 12 vers 24 blijkt dat het de fariseeën waren die het zeiden. Deze drijft demonen uit door Beelzebul. In Marcus, daar heb je ook zo'n gedeelte. Nou, wacht, heeft u nog Matthäus? Of ben ik te laat? Ja, oké. Okay. Nog even, hè. Want in datzelfde hoofdstuk zie je even later, bij vers 38, dat er een vraag is om dat teken. En dan staat er, toen antwoorden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, meester, wij zouden van u een teken willen zien. Dus hier worden ze echt omschreven. De schriftgeleerden en de fariseeën. Die willen graag dat teken zien. Nou, dan wilde ik nog heel even bij Marcus kijken. Marcus 4. Nee, 3. Marcus 3. Daar staat in vers 22, en de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul en door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. Nou, daar heb je ook weer, dat is dan dat parallelgedeelte met betrekking tot Beelzebul. Je ziet, hè, aan de ene kant zijn er mensen die zeggen dus, de Heer Jezus drijft door Beelzebul de demonen uit. In het Lucas-evangelie is nog een beetje de vraag van, ja, wie zijn dat die dat zeggen? In het Matthäus-evangelie wordt duidelijk, dat zijn fariseeën. Het Marcus-evangelie zegt, het zijn schriftgeleerden. En als het dan gaat om het vragen van een teken in Lucas 11, staat er in Matthäus 12 duidelijk bij, het zijn de schriftgeleerden en de fariseeën die vragen om een teken. Dus als de Heer Jezus in Lucas 11 schrijft, dit geslacht is een verdorven geslacht, Lucas schrijft dat, maar de Heer Jezus zegt dat, dan zijn dat dus fariseeën en schriftgeleerden. En die zouden dus later unaniem, staat er, hebben we gelezen, hè, want ze waren het er allemaal mee eens, unaniem zouden ze de Heer Jezus overgeven. Of overleveren, of ze zouden hem verraden. Het maakt eigenlijk allemaal niks uit, want het komt allemaal op hetzelfde neer. Nou, dan gaan we even terug naar Romeinen 1, want dat overgeven, in vers 24 staat het, ik heb het voor mezelf even onderstreept, dat woordje overgegeven, dus dan kan ik het ook snel zien, hè. Daar staat dat God hen in de begeerte van hun hart heeft overgegeven. In vers 26 staat, God heeft hen overgegeven aan schandelijke begeerten of hartstochten. En in vers 28 staat dat God hen overgegeven heeft aan een verwerpelijk denken. Nou, wie zijn dat nou, hè, die overgegeven worden? Ja, weet je, uiteindelijk zijn het de mensen die zelf ook aan het overgeven, ja, niet letterlijk, aan het overleveren, laat ik dat maar zeggen, waren. Hè? Ja. Je wordt er kotsmisselijk van, niet? Hè? Dus het zijn de mensen die zelf, notabene de Heer Jezus, overgeleverd hebben. Dat zijn de directe tegenstanders van God. Dat zijn degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Als je denkt aan Johannes 8, waarin de Heer Jezus spreekt met de Joodse leiders over wie is eigenlijk je vader? Weet je wel, dat kent een gedeelte wel, hè? Dan hebben ze het er nog over van ja, maar we hebben maar één vader en dat is God. God is onze vader. En dan zegt de Heer Jezus van nou, hè, als God je vader was, hè, als dat je vader is, dan zou je de begeerte van je vader willen doen. En dat doen jullie ook, alleen hebben jullie de duivel tot vader. Dat is even een heel ander verhaal. Hè, en zij doen wat hij wilde. En de duivel, zegt de Heer Jezus erbij, ik meen dat het vers Johannes 8, vers 44 is. De duivel, zegt de Heer Jezus erbij, dat is de vader van de leugen. Als hij liegt, dan spreekt hij zoals hij is. Hij spreekt naar zijn aard. Dus leugen, hè, dat bevindt zich, dat is een woord, dat is een kernwoord van degenen die de waarheid ten onder houden. Want als je de waarheid ten onder houdt, als je je tegen de waarheid verzet, sta je in het kamp van de leugen. En daarmee sta je in het kamp van de tegenstander van God. Hier in Romeinen 1, hè, daar gaat het in eerste instantie nog over mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En even later zegt Paulus over hen, zij hebben, dat is in vers 21, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Dus hier staat, ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God. Je zou dat misschien niet zo 1, 2, 3 zeggen, maar de onvergankelijkheid van God, dat duidt, dat is een begrip, dat heeft alles te maken met de waarheid. Want het punt is, en dat is de grote boodschap die in de Bijbel naar voren komt, dat de waarheid is onvergankelijk. De waarheid blijft. He, ook dat kun je in het Johannes-evangelie lezen, dat de Heer Jezus dat zegt. He, dus de waarheid die blijft, die is er gewoon altijd. En hier wordt gezegd door Paulus in vers 23 dat, ja, ze deden net alsof ze wijs waren, maar ze werden dwaas. En ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Een uiterlijk beeld, een afbeelding, dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Waar komt dat op neer? Nou, wat er in vers 25 staat, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Dus de heerlijkheid van God in vers 23 van de onvergankelijke God hebben ze vervangen. En in vers 25 staat, ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En dat woord vervangen, nou, dat snapt u wel al, hè? In vers 23 en 25, dat is hetzelfde woord. Dat is in het Nederlands ook zo, maar dat is ook in de oorspronkelijke tekst het geval. Dus dat is er aan de hand. Dus de waarheid van God is hier in het geding. Daar draait het om. En het gaat om tegenstanders van die waarheid. Ja, en dan staat er wel zo boven de toren van God over de heidenen. Maar ja, als je er dus een beetje induikt, dan blijkt dat je het ook weer niet zomaar over de heidenen of de mens of wat dan ook in het algemeen kunt hebben. Maar dan blijkt dat zeg maar de leidslieden in de tijd van de Heer Jezus van deze mensen, dit geslacht, dat waren uiteindelijk de overpriesters en de schriftgeleerden die de tegenstanders waren geworden van de Heer Jezus. En dat waren wel degelijk Joodse mensen. Dat waren niet zomaar de heidenen of iets dergelijks. Voor God telt in dat opzicht ook niet dat iedereen die deel uitmaakt van het Joodse volk of in een groter verband van het volk van Israël, nou daar zit het wel goed mee. Nee, het is juist zo dat in de Bijbelse geschiedenis, ook in het Oude Testament, maar zeker in de tijd van de Heer Jezus, de grootste tegenstanders van de Heere en zijn heil, dat waren de mensen van zijn eigen volk. In de evangelie lees je, ja, je leest daar toch echt niet van allerlei heidenen die zich keerden tegen de Heer of zo. Ik heb het ook het idee dat zelfs de Romeinen er weinig moeite mee hadden. En dat zie je trouwens later ook terug. Als de geschiedenis zich voortzet en je gaat de geschiedenis van de apostel Paulus op een gegeven moment volgen. Eerst de geschiedenis van Petrus en Johannes. Hun grootste tegenstanders, wie waren dat? Dat waren degenen die in de Joodse raad zaten. En later met Paulus. Paulus die heeft verschillende keren dat er moordaanslagen op hem gepleegd worden. Pogingen in ieder geval. En de helft van de tijd, niet altijd, maar de helft van de tijd zijn dat Joodse mensen geweest. Dat zijn de grootste tegenstanders. Dus die tegenstanders, ja, dat heb je hier ook. Misschien dat u heel eventjes een tekst erbij kunt nemen uit het Oude Testament. We gaan gelijk weer terug hoor naar Romeinen 1. Maar even een tekst uit de Psalmen. Psalm 106. Psalm 106, daar staat in deze Bijbel boven de trouw van de Heere voor een ontrouw volk. En dat begint ook geweldig, geloof de Heere, want Hij is goed. Nou, en zo gaat die psalm door, maar dan wordt er ook een stuk geschiedenis verteld van het volk, van wat het volk allemaal gedaan heeft. In vers 6 daar staat: wij hebben gezondigd, evenals onze vaderen. Wij hebben ons misdragen, we hebben goddeloos gehandeld. En dan gaat het over die vaderen. Onze vaderen in Egypte hebben uw wonderen niet opgemerkt. Ze waren ongehoorzaam, staat er aan het eind van vers 7, bij de zee, de Schelfzee. Maar hij verloste hen omwille van zijn naam, om zijn macht bekend te maken. Vers 10, hij verloste hen uit de hand van de hater, hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand. Nou, en zo gaat het maar door. Vers 11. Water bedolf hun tegenstanders. Dat is de ruiter en zijn paard kwam om in de zee, weet je wel. Ze komen vervolgens in de woestijn terecht. Het gaat in vers 17 gaat het bijvoorbeeld over Datan en Abiram, hoe die door de grond verzwolgen worden vanwege hun opstand tegen de Heer. En dan staat er in vers 19, en dan hoor je opeens weer Romeinen 1 een beetje doorklinken, namelijk, daarom wil ik het even lezen. Er staat: zij maakten een kalf bij de Horeb, zij bogen zich neer voor een gegoten beeld, zij ruilden hun eer in voor het evenbeeld van een rund dat gras eet. Zie je? Dus zij ruilden hun eer in. En eer, dat kun je ook weergeven als hun heerlijkheid. En die heerlijkheid of eer, dat is de Heer zelf. En die ruilden zij in, oftewel die vervingen zij, voor het evenbeeld van een rund dat gras eet. Ja, en dat ligt in lijn met wat Paulus beschrijft in Romeinen 1, als hij die gezindheid beschrijft van de tegenstanders van God, in vers 25... Romeinen 1 vers 25, ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Oftewel, tot in de eeuw. Het feit dat ze zich zo tegen de waarheid te weerstellen, dat laat zien dat ze aan de kant van de leugen staan. Maar dat maakt deze mensen, dit soort mensen, ook tot speciale tegenstanders van God. En dat zijn degenen waarover de toorn van God wordt geopenbaard. Dat zijn degenen waar de Heere op de dag, die dag van de Zoon des Mensen, want er komt een dag waarop de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Dat zijn degenen waarop de Heere zich op dat moment zal richten. En dan gaat het op dat moment dus ook weer niet om alle mensen die ooit geleefd hebben. Weet je wel? Nee, het gaat om de mensen die op dat moment zullen leven. Want daar richt de Heere zich om, op. Degenen die al lang overleden zijn en in het graf liggen, daar komt de Heere later wel weer mee tot zijn doel om met ze af te rekenen of wat dan ook. Maar hier gaat het dus om een moment waarop Christus op zijn dag zich zal openbaren, tot gerechtigheid voor de gelovigen die hem verwachten, en tot toren voor degenen die de waarheid ten onder houden. En dat zijn degenen die op dat moment dus zijn tegenstanders zijn. Dat zijn in die zin dus ook weer niet de schriftgeleerde fariseeën van 2000 jaar terug. Want die kunnen het inmiddels ook niet meer navertellen. Die leven al lang niet meer. Maar het zijn wel mensen die in hetzelfde gezindheid staan. En in feite tot dezelfde club behoren. Namelijk tegenstanders van God. We moeten ons daar ook weer niet in vergissen. We moeten ook niet naïef zijn. De tegenstander van God heeft ook zijn plan en die wil er ook voor zorgen dat hij zijn Christus, het is een antichristus, een valse Christus of een in plaats van Christus, dat zijn Christus aanbeden wordt in plaats van de Zoon van God. En daarvoor zal er ook een tempel herbouwd worden en van alles. Dat gaat allemaal die kant op. En dan openbaart de Heer Jezus Christus zich. Nou, en de Heere, die heeft hen, staat er tot drie keer toe, hij heeft hen overgegeven. En in vers 28, daar staat dan, omdat het hun niet goed dacht God te erkennen. Daar klinkt al een stukje hoogmoedigheid uit, hè? Het dunkt mij niet goed om God te erkennen, weet je wel. Omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven of overgeleverd aan een verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Dus een verwerpelijk denken. God geeft hen over aan een verwerpelijk denken. Weet je, dat komt nog eens een keer in de Bijbel voor. Moet u maar eens kijken naar wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. En de 2 Thessalonicenzenbrief die staat in diezelfde context van de verwachting van de wederkomst van Christus. Als de context waar ook de Romeinenbrief in staat. Kijk maar eens in 2 Thessalonicenzen 1, vers 6. Daar staat: het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons, verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus, vanuit of vanaf de hemel met de engelen van zijn kracht. Nou heb je hier, deze woorden die worden heel specifiek in verband gebracht met de openbaring van de Heer Jezus vanaf de hemel. En er blijken er twee groepen te zijn die daar iets mee te maken hebben. Namelijk degene die verdrukt worden en de verdrukkers. Toch? Er staat in vers 6: het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. Dus dat zijn de verdrukkers. En aan u die verdrukt wordt. Samen met ons verlichting te geven bij de openbaring. Van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Dus daar zijn twee groepen die verband houden met de dag van de openbaring van de Heer Jezus Christus. Wat is dat voor dag? Nou, vergis je niet, vers 8. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus dit zijn ongehoorzame mensen. Aan Christus, aan het evangelie van Christus, ongehoorzame mensen. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, het verderf van de eeuw. weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. En die laatste groep, die heiligen en degene die geloven en die bewonderd worden, dat zijn weer de mensen die voordien nog verdrukt werden. Maar de Heere die geeft hen verlichting. Nou, en in die brief, daar schrijft Paulus ook in het tweede hoofdstuk over de mens van de wetteloosheid, hè, die zich in de tempel gaat zetten. In vers 4 staat, wordt hij omschreven als de tegenstander, die zich verheft boven al wat God genoemd wordt, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. In dit vers daar lees je in ieder geval al 3 keer als God, net als God. Zo wil hij zich voordoen. Nou, en dan heeft Paulus het even later in vers 6 over, u weet wat hem nu weerhoudt. Dat is dat onderdrukken uit Romeinen 1, weerhouden. Tenminste, dat is hetzelfde werkwoord, dat bedoel ik. En dan staat er, nou ik lees het maar gewoon even verder, vers 7, want het geheimnis van de wetteloosheid is al werkzaam, alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, opdat hij uit het midden, totdat hij uit het midden verdwenen is. Dus die iemand die hem weerhoudt, die de wetteloze weerhoudt, die moet uit het midden verdwijnen. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond, hem teniet doen door de verschijning van zijn komst, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En dan staat er, daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven. En wat zegt Paulus in Romeinen 1, in vers 28? Hij zegt, omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Dus God geeft ze over. Maar het is omdat dat mensen zijn, tot de groep behoren, die eerst de Zoon des Mensen zelf overgaven. Dus het zijn, ja, in dit verband klinkt dat natuurlijk een beetje raar en helemaal niet op zijn plek, maar je zou haast zeggen van wat er in Romeinen 1 beschreven wordt, dat heeft te maken met een soort koekje van eigen deeg, zeg maar. De tegenstanders die hebben de Zoon des Mensen overgeleverd en hier levert de Heer deze tegenstanders over. En het heeft allemaal specifiek te maken met zijn komst, de openbaring, de dag van zijn openbaring en met degene die er op dat moment zullen leven. Er worden ook allerlei dingen beschreven door Paulus, van het feit dat de Heere hen overgegeven heeft. Kijk, om maar even een voorbeeldje te noemen, in vers 29, daar staat, ze zijn vervuld met allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Nou, en ga zo maar doen, een hele rij. Dit zijn de gevolgen voor deze groepering van het feit dat God hen overgegeven heeft. En dat wil andersom niet zeggen dat als jij als christen nou een keer in een hebzuchtige bui bent, dat je dan meteen tot die groepering behoort. Want dat is andersom redeneren en dat is niet wat hier aan de hand is. De waarschuwing die er in de Bijbel ligt, is wel van let erop dat je niet meedoet met ze. En Paulus waarschuwt daarvoor. U weet nog, hè? Degenen die de verdrukten verdrukten. Zo. Maar je snapt hem, hè? Die deden dat uit ongehoorzaamheid, stond er in 2 Thessalonicenzen 2. Nou, als u nou even met me meebladert naar Kolossenzen 3. Een brief aan de heiligen en gelovigen in Christus. Daar schrijft Paulus. Kolossenzen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat zijn niet je gemeenteleden en zo hoor. Ja, nee. Ja, ik dacht ik zeg het toch even. Je weet het nooit hè. Straks lees je weer in de krant van. Nou, maar dat komt hier achteraan. Wat dat zijn, de leden. Want er staat gewoon hetzelfde woord voor leden. Dat is heel apart. Maar er staat ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Hé, dat zijn eigenlijk ook allemaal dingen die al in Romeinen 1 werden genoemd. En dan staat er in vers 6, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Daar heb je ze. Maar er staat de zonen van de ongehoorzaamheid. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Nou, en dan komt er nog meer wat er nog af te leggen valt. Ja, die Colossenzen die konden er ook wat van blijkbaar. Waren heiligen en gelovigen in Christus. En toch moet Paulus dit schrijven aan ze. Hè? Mensen moesten ophouden met liegen en bedriegen en van alles. Dus dat waren ook gewoon mensen. En ook zondig ook. Ze deden allerlei zonden. Alleen het waren ook mensen die verlost waren en door God in Christus werden gezien. En hier gaat het natuurlijk om een stukje praktische wandel. Maar je ziet hier, en dit wat Paulus hier schrijft in Kolossenzen 3 vers 6, weet je, dat sluit helemaal aan bij wat er ook in Romeinen 1 staat. Door deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. Hier staat exact dezelfde uitdrukking, toren van God. En die zonen van de ongehoorzaamheid, die worden in Romeinen 1 omschreven als degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daar komt namelijk die toren van God over. Dus schrift met schrift vergelijkend, mag je die mensen uit Romeinen 1 ook omschrijven als de zonen van de ongehoorzaamheid. Als je nog even een paar bladzijden terugbladert naar Efeze 5... Daar schrijft Paulus ook over hen. Efeze 5 en dan beginnend bij vers 3. En als je dit leest dan zie je al meteen van dat lijkt weer heel veel op Kolossenzen 3. Maar ook noemt Paulus daar weer dingen die je ook in Romeinen 1 leest. Er staat, maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Of letterlijk, u moet niet mede deelgenoten van hen worden. Dus Paulus die zegt hier met zoveel woorden van ja, er zijn allerlei dingen, zonden te bedenken. Maar realiseer je goed dat dat zonden zijn waarvoor de zonen van de ongehoorzaamheid gestraft gaan worden. Daarover komt de toren van God. Ook hier gebruikt hij weer diezelfde uitdrukking, toren van God. Nou, de toren van God, die komt over hen, broeders en zusters. En dat wat ja, onder hen gebruikelijk is, ja, dat zijn dingen, daar kan een gelovige blijkbaar ook in wandelen. Maar het is de bedoeling dat je dat niet doet. En dat is wat Paulus in Romeinen of in Efeze 5 en in Kolossenzen 3 eigenlijk zo nadrukkelijk schrijft. Want realiseer je wel, juist dat soort dingen, daarop worden de zonen van de ongehoorzaamheid, die worden daarop geoordeeld. Dus dat komt nou allemaal voort hè, uit wat er in Romeinen 1 staat over de toren van God, over die waarheid die in ongerechtigheid en ondergehouden wordt, en over het feit dat God hen overgeleverd heeft. Nou, ik heb veel van die 121 teksten waar overleveren staat, heb ik toch nog opgezocht. En meestal, ja, heel positief is het allemaal niet. Het heeft altijd inderdaad die zweem van verraden, overgeven, overleveren. Maar er was ook eentje, ja, ik dacht van dat is een mooie om mee af te sluiten. En die vind je in Handelingen 14. Handelingen 14. En dat speelt zich af tijdens een van de zendingsreizen van Paulus, als hij weer teruggaat naar de gemeente van waaruit hij uitgezonden was. Hè. Dat was de gemeente in Antiochië. Handelingen 13 begint dat. En dan staat er in Handelingen 14, vers 26, we vallen zomaar even midden in het reisverslag, dus let er verder ook even niet op. Maar in vers 26 er staat, en daar vandaan voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. He, dus ze waren op de terugweg naar Antiochië en dan staat er zo mooi, waar zij aan de genade van God opgedragen waren. En dat opgedragen waren, dat is weer de vertaling van overleveren. Dus Paulus, je kunt hier eigenlijk ook zeggen, zij waren aan de genade van God overgeleverd. En dat was al dus gebeurd bij hun uitzending in Handelingen 3, 13. Je ziet ook wel dat als je dat woord vertaalt met verraden, dat je dan eigenlijk niet uitkomt. Hè? Maar je kan hier toch moeilijk vertalen met verraden. Ze waren aan de genade van God verraden. Ja. Maar overleveren, dat is het. Of overgeven. Nou, en zo stond Paulus in die bediening. En wat is dat eigenlijk mooi? Hè, dat je met name natuurlijk in de, zoals de Efeze en de Colossensebrief, en dat je daarin zo bepaald wordt dat wij als gelovigen ten volle zijn overgeleverd aan de genade van God. Hè, en dat je daar, ja, daarmee en daaruit mag leven en het ja, van de Heer mag verwachten in alles. Dus ja, dat leek me wel goed om daarmee af te sluiten. Dan, hè? Houd dat vast, zeggen we dan. Goed, broeders en zusters, tot zover Romeinen 1. En dan gaan we volgende keer wel echt verder met Romeinen 2. Dat zal ergens in januari zijn. Zullen we met elkaar ook danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we ook deze avond weer bezig mochten zijn met uw woord. Heere, dat we daarin toch ook ja, de ernst zien, Heere, van wat er gebeurt als men zich helemaal inzet tegen uw waarheid. Vader in de hemel, we willen ja, u danken dat uw woord daar wel zo duidelijk in is. Heere, dat we mogen ontdekken dat ja, u ook met die dingen tot uw doel komt. Heere, er zal een dag komen waarop de Heer Jezus Christus zich openbaart. Heere, tot heil voor degene die hem verwachten. Tot heil voor degene die ja, met name ook uw volk toebehoren. Maar Heere, ook tot oordeel voor degene, Heere, die zo, hem zo tegengestaan hebben. Vader, we willen u danken dat we leren vanuit uw woord. Heere, dat uw waarheid onvergankelijk is. Dat die blijft bestaan. Heere, en dat u ook niet met u laat zollen. Heere, maar dat ja, u alle dingen in uw hand hebt. En Vader, dank u wel, Heere, dat uiteindelijk daar de genade van ja, de boventoon mag voeren in alles. Heere, doet u het vanuit uw genade. Dat is ja, de basis van heel uw heilshandelen. We willen zo danken, Heere, dat we ja, die genade ook zelf hebben mogen leren kennen. Heere, doordat we ja, zijn gaan geloven. We danken u zo, Heere, dat we daardoor een positie hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. En dat dat alles genade is. Heer, en dat sinds dat moment we u ook steeds beter mogen leren kennen, dat we mogen groeien in ons geloof en dat we mogen ontdekken dat het inderdaad, Heer, helemaal van u afhangt waar u ons brengt en hoe u ons leidt. Heer, en daar willen we u voor loven en prijzen. Dank u wel, Heer, dat we daarom elkaar opnieuw aan die genade van u mogen toevertrouwen. Heer, en dat we mogen bidden voor elkaar. Heer, dat we ook echt uit die genade mogen leven en het van u mogen verwachten in alles. Vader, daar danken we u voor. Heer, en we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.